Gemeente, we delen u nogmaals mee dat collectes vandaag bestemd zijn voor de slotzang, de eerste en de tweede voor de kerk. En de collecte bij de uitgang voor het bouwfonds. En ook in deze dienst is de schriftlezing uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 6, vers 45 tot 53. Dus dezelfde schriftlezing als vanmorgen. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Staat ook in deze dienst onze hulp en onze enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen wij verder gaan en zingen uit de 26e psalm, vers 8 en vers 7. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel, en daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit. 8 en 7 uit psalm 26. Zoals gezegd, gemeente, lezen we in deze dienst opnieuw uit Marcus 6, vers 45 tot en met 53. En daarna zingen we uit het eerste vers van Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte, als zij door droefheid kwijnen. 46 vers 1 na de schriftlezing. En daarna doen wij ook in deze dienst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met het apostolicum. Maar eerst lezen we dus Marcus 6. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en voorheen te varen aan de andere zijde tegenover Bethsaida, terwijl hij de schare van zich zou laten. En als hij aan dezelve hun afscheid gegeven had, ging hij op de berg om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee, en hij was alleen op het land. En hij zag dat zij zich zeer pijnigden om het schip voort te krijgen, want de wind was hun tegen. En omtrent de vierde waken des nachts kwam hij tot hen, wandelende op de zee, en wilde hen voorbij gaan. En zij ziende hem wandelen op de zee, meenden dat het een spook was, en schreeuwden zeer. Want zij zagen hem allen, en werden ontroerd, en terstond sprak hij met hen en zei tot hen: zijt welgemoed, ik ben het, vreest niet. En hij klom tot hen in het schip en de wind stilde. En ze ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelf en waren verwonderd, want ze hadden niet gelet op het wonder van de broden, want hun hart was verhard. En als zij overgevaren waren, kwamen ze in het land Genesaret en havenden aldaar. Wanneer wij belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, spreken een ieder van u met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij willen vanmiddag met Gods hulp verder luisteren naar het gedeelte dat we gelezen hebben uit Marcus 6. En we beginnen dan, als wij onze tekst lezen, halverwege vers 48 en lezen door tot het eind van vers 50. Omtrent de vierde waken des nachts kwam hij tot hen, wandelende op de zee en wilde hen voorbij gaan. En zij, ziende hem wandelen op de zee, meenden dat het een spook was en schreeuwden zeer. Want ze zagen hem allen en werden ontroerd. En terstond sprak hij met hen en zei tot hen: zijt welgemoed, ik ben het, vrees niet. Voordat we naar de boodschap van deze woorden gaan luisteren, verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, wanneer wij op deze zondag voor de tweede maal de deuren van de kerk geopend vinden en alle ruimte hebben om een plaats rondom de kansel in te nemen, om opnieuw naar uw woord te gaan luisteren, vinden we opnieuw daarin ook reden om u te loven en te prijzen, en om ons voor u te verootmoedigen. Want wat wilt u een werk aan ons besteden? U wilt voortdurend en herhaaldelijk ons het evangelie laten verkondigen. Hoe we daar ook mee omgegaan zijn, ook sinds de dienst van vanmorgen. Maar u geeft ons allemaal weer de gelegenheid om hier te gaan zitten en te gaan staan en om samen te luisteren naar het evangelie van uw Zoon Jezus Christus. Heren, wij loven en prijzen uw naam en bidden om een verootmoedigd hart, dat we klein worden onder de veelheid van die onverdiende gunstbewijzen. We zingen er vaak van, Heere, dat u ons dag aan dag overlaat met gunstbewijzen, maar geef er ons eens een indruk van hoe waar dat is. Want we wennen aan van alles en nog wat, we stompen af en we moeten van u zelf verlichte ogen krijgen om al dat wonderlijks op te merken dat u ons allemaal iedere dag geeft. Al zouden er nog zoveel omstandigheden zijn die ons ook wel bedroefd kunnen maken, die ons voor vragen kunnen stellen, tegenheen, tegen wind, stormen in het leven. Maar toch, als wij ogen krijgen om het te zien, bent u onder alle omstandigheden goed voor een slecht mens. En zo wilt u ons ook vanmiddag hier weer samenbrengen en anderen met ons verbonden doen zijn om opnieuw onderwijs te ontvangen uit uw eeuwig en goddelijk woord. Wat hebben we het allemaal nodig, Heren, dat we onderwijs krijgen? Mensen die onder ons hier zijn en u kent ze, u weet waar ze zitten, die u inwendig nog vreemd zijn, die geen discipel kunnen heten. Al zijn ze het misschien aan de buitenkant ogenschijnlijk wel. Maar ze hebben nog geen bedelaarsgestalte. Ze hebben nog geen lege handen. Ze hebben nog geen leven op genade leren kennen. Heren, dan kunt u dat vandaag nog veranderen. Zelfs al zitten mensen er niet op te wachten. Al hebben ze er nog niet eens om gevraagd. Maar u kunt onbekeerden stilzetten en omdoen keren. En daar bidden we om, Heren, dat er ook nog nieuw leven geboren mag worden op deze zondag. Dat mensen uit de duisternis getrokken worden tot uw wonderbaar licht. U kent ook degenen die er nou juist heel erg mee bezig zijn en naar hunkeren dat dat in hun leven kennelijk het geval mag zijn. Mensen die zichzelf nergens bij kunnen rekenen, die niet weten waar ze bij horen, die niet meer bij de wereld kunnen horen en die het met hun uitwendige godsdienst niet kunnen doen, maar die het een te grote zaak vinden om te zeggen dat ze uw kind zijn, dat ze werkelijk uw discipel mogen heten. Heren, zou u hen ook willen aanspreken? Wat kan dat ook juist een stormwind zijn die in de ziel zich afspeelt en waar u alleen maar uitkomst in kunt schenken. Zoals u alleen maar in staat was, Heere Jezus, om de jongeren in het schip te bemoedigen en gerust te stellen door te spreken, vreest niet. Zou u ook zo aan die zoekenden willen denken, van wie u ook precies weet waar ze zitten en hoe het met hen is. En als we meer vrijmoedigheid hebben ontvangen, Heer, als we ook tijden hebben gekend dat we mochten jubelen van zielenvreugd, omdat we onze wens verkregen en dat we mochten weten dat u ons vergeven hebt en dat u ons een nieuw leven wilde schenken. Maar wat kan het dan ook voor ons opnieuw nodig zijn dat u tot ons gaat spreken? Als we in het schip zitten en het is duister geworden. Als we geroeid hebben en we komen niet verder. Als we ook na ontvangen genade weer zo aangevochten kunnen zijn dat we helemaal niets meer weten. En dat we ook niks meer durven zeggen. Dat we alleen nog maar weten dat we een zondaar zijn. En dat we machteloos staan. Heren, dan kent u die discipelen toch ook. En zo hebben we het allemaal nodig dat u, al is het in de vierde nachtwaak, ons in deze dienst gaat bezoeken en ons gaat toespreken. Zijt welgemoed. Ik ben het. Vreest niet. Heren, laat ook deze dienst dan geen werk van mensen zijn. Maar laat ons mogen ervaren op en onder de kansen dat u zelf het woord neemt en dat u door uw woord en door uw geest uw eigen eer en onze zaligheid uitwerkt. We bidden of u ons dan bij alles wilt helpen, Heren. Wil het ons gemakkelijk maken in het spreken. Geef dat we in alle rust mogen luisteren. Ja, dat we ons zalig luisteren aan de goede boodschap van uw genade. Zegen al uw knechten die op deze dag gepreekt hebben of nog zullen preken. In binnenland, maar ook in buitenland. U weet waar op al die plaatsen over deze grote wereld mensen met het zaad van het evangelie over de akker gaan en strooien de boodschap van vrije genade. Heren, u weet ook van dienstknechten die in de stormwind lopen te zaaien. Omstandigheden in de gemeente, in hun eigen leven, persoonlijke dingen, geestelijke aanvechtingen, of vervolging en verdrukking in die landen waarvan we horen dat daar ook martelaren zijn en mensen die vanwege de naam van Jezus Christus worden onderdrukt. Laat door alle tegen heen en druk heen uw koninkrijk mogen komen. Mogen we vanmiddag bijzonder bidden, Heren, voor die dienaren des woords van wie we in de afgelopen weken hebben gehoord uit ons kerkverband dat ze ernstig ziek zijn. Drie predikanten die alle drie aan de gevreesde ziekte lijden. Dominee Van Mulligen in Den Haag, dominee Ribbers in Papendrecht En ook dominee Van Dijk in Nunspeet, die ook niet meer behandeld kan worden, naar we gehoord hebben. En heren, wat gaat het dan stormen, ook in het leven van een dominee. En in het leven van een dominees gezin. Heren, wees u nabij. Kom ook in die situaties, over het water, over de golven, dichtbij. En spreek uw verlossend woord, dat alle vrees kan wegnemen en dat uitzicht kan geven. En waar er nog behandelingen zijn, mogen we dat ook voor allen bidden in de gemeente hier die behandeld worden. Wilt u dat dan ook zegenen en de weg waarin u mensen leidt tot geestelijk onderwijs stellen. Heren, we bidden voor onze kerken waarin wij een plaats hebben. Kerken waarover wij ook zorg hebben, ook als we allerlei berichten uit de media horen over wat er vandaag de dag mogelijk is in christelijk gereformeerd Nederland. Heren, wilt u ons bewaren bij de schrift en bij de belijdenis daarop gegrond. Geeft u bekering daar waar afgeweken wordt van wat altijd onder ons volkomen zekerheid heeft gehad. Geeft u ons boven alles de blijvende tegenwoordigheid van uw Heilige Geest. Heren, we bidden voor land en volk en voor alle volkeren van de aarde, waar ook zoveel beweging te merken is, juist ook in de moslimwereld, in de Arabische landen, nu Egypte, misschien volgende week weer andere plaatsen waar het onrustig is, waar dingen veranderen gaan. Heren, wij weten soms ook niet wat nuttig en wat goed is voor uw zaak, voor uw koninkrijk, voor uw kinderen daar. Wilt u aan ze denken, heren? En ook door alle beweging in de mensenwereld heen, ons laten ervaren en doen geloven dat u op de troon zit. En dat u wereld en kerk naar uw grote toekomst stuurt. En heren, als het zover is, dat die toekomst eraan komt, dat Jezus terug zal komen, dat hij zich in zijn heerlijkheid aan ons zal openbaren, geef dan dat we in die ontmoeting ook niet hoeven te vrezen, omdat we een zaligmaker mogen herkennen, die we in dit leven al leerden nodig krijgen. Heren, gebruik daartoe ook de prediking van vandaag. Help ons, sterk ons, scheld de Satan dat hij van ons vliede. Hoor ons, om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, wij gaan ter inleiding op de prediking zingen uit de avondzang. Vers 1, 2, 4 en 5. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En wat er verder volgt uit 1, 2, 4 en 5 van de avondzang. Psalm 35, vers 1 zingen we dat, gemeente, straks na de prediking, waar de dichter onder andere bidt: vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. 35 vers 1, straks na de prediking. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Volgens de evangelist Johannes is dat het laatste wat de Heere Jezus tot zijn discipelen heeft gezegd op die gedenkwaardige donderdagavond, toen ze samen het laatste avondmaal gevierd hebben en een heel aantal afscheidsgesprekken hebben gevoerd voordat ze op weg zijn gegaan naar de hof van Gethsemane. Laatste woord, dat zoals alle laatste woorden die mensen tegen elkaar spreken, ook bij een naderend afscheid, een diepe lading hebben gekregen. Want het is ook zo waar gebleken, gemeente, dat de Heere Jezus tegen de zijnen heeft gezegd: in de wereld zult ge verdrukking hebben. Wij horen en we lezen van tijd tot tijd van mensen die dat in andere landen aan de lijve ondervinden. Als ik iets persoonlijk mag vertellen, ik ben een aantal weken geleden voor zendingsdeputaten in Rusland geweest en heb daar ook weer ontmoetingen gehad met mensen die de tijd van het communisme nog hebben meegemaakt en ook nog opgesloten hebben gezeten en nog allerlei andere dingen hebben meegemaakt, letterlijk en figuurlijk verdrukking en vervolging. Maar je ontmoet daar ook jongere broeders die dat communisme niet meer meegemaakt hebben, maar die nu vanuit Centraal-Azië weer andere vervolging melden van de kant van de islam, die daar probeert zo steeds meer invloed te krijgen. Maar al hebben we daar nou op die manier in onze samenleving niet mee te maken, gemeente, toch zullen we, als we discipel van de Heere Jezus zijn, op een of andere manier met de vervulling van dat woord van Christus te maken krijgen. Hij zei tenslotte niet: in dat en dat werelddeel zult ge verdrukking hebben, of in die en die periode van de wereldgeschiedenis, maar hij zei het heel algemeen: in de wereld zult ge verdrukking hebben. En hoe moet ik me dat dan voorstellen in Nederland anno 2011? Nou, volgens de Bijbel hoeft de een daar zijn huis niet eens vooruit. Heeft de Heere Jezus ook gezegd, ik geloof ergens in Matthäus 10, dat als iemand genade in zijn leven gaat kennen, dat het kan gebeuren dat de huisgenoten van iemand zijn vijanden worden, zijn geestelijke tegenstanders. En wat een pijnlijke ervaring moet dat zijn. En misschien dat een ander in de gemeente zegt: dominee, ik hoefde de straat niet vooruit om te ervaren wat vijandschap is tegen het evangelie. En een derde zegt: en ik ervaar het op het bedrijf waar ik werk en ik zie er elke zondag alweer tegenop als het avond wordt en ik weet morgen moet ik weer naar de zaak, wat ik allemaal te horen kan krijgen. En allemaal, gemeente, zullen de discipelen van vandaag de dag ook wel iets gaan beleven van wat de Bijbel vreemdeling zijn noemt. Je steeds meer een vreemde voelen in een land dat je vaderland genoemd mag worden, maar waar je steeds meer dingen gaat tegenkomen die vervreemdend werken en die je ook het besef geven, en dat besef groeit met de dag, dat het vaderland waar je pas echt thuis kunt zijn hierboven gevonden zal worden. Juist als een mens discipel wordt, kom je met allerlei dingen in aanraking, ja, die je volgens Marcus 6, het gedeelte waar we ook vanmiddag verder naar gaan luisteren, zou kunnen aanduiden met het woord tegenwind. Nou, we hebben gezien dat die mensen in dat schip, inderdaad juist in de tegenwind en in de moeite terechtgekomen zijn, omdat ze waren gaan gehoorzamen aan het bevel van de Heere Jezus. Weten de kinderen het nog? Juist toen de Heere Jezus had gezegd, ga in het schip en vaar die kant op, waren ze midden in die stormwind terechtgekomen. En nou hebben we wel gehoord dat de Heere Jezus intussen die mensen in de gaten heeft gehouden. En dat hij vanaf de berg zelfs, dwars door alle wolken en winden heen, die discipelen in het oog hield. Maar intussen zagen ze hem niet. Maar zie, dat is iets waar in onze tekst verandering in gaat komen. En als wij verder gaan luisteren naar ons tekstgedeelte in Markus 6, vinden we ook in de versen die we hebben voorgelezen weer een schat aan onderwijs, hopelijk voor ons allemaal, voor jong en voor oud. Gemeente, we gaan luisteren naar de prediking waar we boven schrijven, Jezus wandelt op het water. Drie gedachten. De Heere Jezus bezoekt de zijnen. Hij beproeft de zijnen. En hij bemoedigt de zijnen. Jezus wandelt op het water. Hij bezoekt, beproeft en bemoedigt de zijnen. Gemeente, een hele belangrijke les die wij ook vanmorgen uit Markus 6 hebben kunnen leren, en ik wil dat graag nog een keer onderstrepen, dat is dat tegenwind in je leven en tegenwind in het geestelijke leven niet per se een teken hoeft te zijn van het ongenoegen van de Heere. Daar kun je natuurlijk bang voor zijn, ook als een mens de bedriegelijkheid van zijn eigen hart steeds meer gaat leren kennen. En dat hij beseft, ik zit niet zomaar zonder meer op de goede weg. Als ik eenmaal maar een discipel van de Heere Jezus ben geworden, dan moet je ook voortdurend vragen, Heere, doorgrond mijn hart en zie of er een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Maar het is dus niet per se zo dat als het tegenloopt in het leven, dat dat een bewijs is dat God tegen is. Spurgeon die zegt daarover het volgende. Ploeteren en niet vooruitkomen hoeft geen schuld te zijn. Als je mag weten, zegt Spurgeon, in de weg van de Heere te zijn, dan zal God de wil voor de daad aanzien. Want God kijkt niet naar het resultaat. Maar hij ziet het hart aan. Bemoedigend is dat, gemeente, en vertroostend. Als je discipel bent vandaag en je hebt ook vanmorgen al gedacht, dat is nou net mijn leven, midden op de zee, midden in de stormwind, ik ploeter wel. Ik ben wel met die roeispaan aan het roeien, maar ik kom geen meter vooruit. Heeft de Heere daar nou wel wat aan? Ben ik niet onvruchtbaar in het Koninkrijk der Hemelen? God kijkt niet, gemeente, hoeveel vorderingen je maakt. Hij kijkt wat voor gezindheid er in dat hart is. Met welk hart je aan het ploeteren en aan het roeien bent. Nou, dat is vertroostend voor discipelen. Maar we hoorden vanmorgen dus ook al dat die mensen in dat schip een hele tijd helemaal niks van troost ervaren hebben, dat ze zelfs niet hebben kunnen weten, dat in ieder geval niet beseft schijnen te hebben, dat de Heere Jezus van hun situatie geheel op de hoogte was. En daar gaat de Heere Jezus in onze tekst dus verandering in brengen. En dan gaan we eerst eens letten, gemeente, als Christus zijn discipelen gaat bezoeken, op de manier waarop hij dat gaat doen. Hij gaat twee dingen doen. Hij gaat hen vertroosten. Dat hopen we in onze tekst nog te beluisteren. En hij gaat in de tweede plaats straks ook de stormwind laten stillen. Daar komen we niet eens aan toe, zo vol is de tekst. Maar dat is wel het tweede wat hij straks gaat doen. Als hij straks aan boord stapt, gaat meteen de wind liggen. Maar u moet er eens even op letten dat de Heere Jezus dat niet allemaal vanaf die bergtop gaat besturen. Dat had hij best kunnen doen. Zo machtig is de Heere Jezus toch, jongens en meisjes. Hij had vanaf die bergtop de hoop tegen de stormwind kunnen zeggen, ga liggen. Maar hij kiest ervoor om persoonlijk van de berg af te komen en op het water naar de discipelen toe te lopen en om hen daar dichtbij met zijn aanwezigheid te gaan vertroosten. En waar u ook op moet letten is het moment waarop hij dat doet. Begin van onze tekst, halverwege vers 48, zegt ons, dat doet hij pas in de vierde waken van de nacht. En ik heb u vanmorgen al gezegd, dat is de Romeinse tijdrekening, de vierde nachtwaken, dat is het laatste stuk van de nacht. Grofweg tussen wat wij 3 uur en 6 uur noemen, maar als wij de tekst lezen en op ons laten inwerken, zal het wel dichter bij 6 uur gezeten hebben dan bij 3 uur. De nacht is praktisch om en ze hebben een hele tijd gewacht en gedacht, we zijn aan onszelf overgelaten. Nou, die twee dingen, gemeente. Jezus komt zelf en Jezus komt in de vierde waken. Overweegt u dat eens even voor uzelf. Want dat eerste, dat is voor de Heere Jezus niet alleen een belangrijke zaak. Maar, en daarmee krijgen we kans om onszelf weer eens even te toetsen vanmiddag. Voor een ware discipel is dat ook belangrijk. Dat Jezus zelf komt om de storm te gaan stillen en om te zeggen, vrees niet. Maar nou is het van belang hoe u daar op dit moment onder bent, gemeente. Het kan natuurlijk zijn dat u stilletjes zit te denken, nou ja, mij had dat niet uitgemaakt. Of die nou vanaf de berg de storm had laten verdwijnen of dat die daarvoor persoonlijk naar het schip toe komt wandelen. Dat is dan niet zo'n goed teken, gemeente, als dat niet uitgemaakt had. Maar het is wel iets om elkaar op te wijzen, want de Bijbel zegt ons dat het heel goed denkbaar is dat we op zo'n manier omgaan met de Heere Jezus en met datgene wat we van de Heere Jezus kunnen krijgen. Stel u nou bijvoorbeeld iemand voor die heel ernstig ziek is. Nou, mensen gaan dan nogal eens een keer, als ze heel erg in nood komen en er is enorm veel spanning en er moet een operatie komen en misschien wel behandelingen. Ja, dan krijgt iedereen natuurlijk behoefte aan een hulp van boven en je gaat bidden en je gaat smeken. Heer, mag het helpen en mag ik wat langer blijven leven? En stel dat de Heer dat gebed verhoort en dat het leven weer eigenlijk zijn oude gang herneemt, maar dan is het gebed weer verdwenen. De behoefte om God aan te roepen is weer weg. Het ging eigenlijk alleen maar om wat je van hem kon krijgen en niet om de Heere zelf. U kent toch allemaal die hele bekende geschiedenis in het Nieuwe Testament, waar dat ook heel duidelijk blijkt dat dat zo kan werken. Ik denk dan aan de geschiedenis van de 10 melaatsen uit Lucas 17. 10 mannen die alle 10 in grote nood zijn vanwege hun gezondheidssituatie. En alle 10 hetzelfde gebed bidden. Heere, zoon van David, ontferm u over ons. En alle 10 krijgen ze allemaal nog genezing ook. Zo is de Heere Jezus namelijk ook nog. Niemand zal hem ervan kunnen beschuldigen dat hij niet welwillend is of dat hij karig zou zijn. Hij schenkt ze alle 10 genezing. Maar als ze vervolgens weglopen en er 1 man overblijft die in aanbidding voor de Heere Jezus neerknielt omdat het hem om Christus zelf te doen geworden is, hoor ik de zaligmaker wel teleurgesteld vragen. En waar zijn nou de 9? Gemeente, daar moeten wij ons hart ook op onderzoeken. Hebben we er nou belang bij dat de storm gaat liggen? Of zijn we geestelijke familie van die dichter van Psalm 35 met wie we straks gaan zingen? Heren, het grootste zou zijn dat u mijn ziel gaat vertroosten in haar geween door persoonlijk tegen me te zeggen: ik ben uw heil alleen. Dat is het verschil. En dat tweede, gemeente, daar zouden we ook nog even over nadenken. Over dat tijdstip, de vierde waken des nachts. Dat komt misschien ook wel heel bekend voor, discipelen in ons midden. Dat je al zo lang had uitgezien naar het moment dat hij eindelijk zou komen. En je had er al zo vaak om gevraagd en zo lang om gebeden. En je had gedacht, en als die nou niet gauw komt, dan gaat het helemaal mis. En op een gegeven moment dacht je, en nou is het te laat. En nu kan het niet meer, en nou is het een verloren zaak. Maar dat hij dan komt, op die tijd die het beste past bij zijn vrijmacht en bij zijn almacht en bij zijn eigen verheerlijking. En dat is ook iets om over door te denken, gemeente, want dat komt zo vaak voor in de Bijbel, ook in het evangelie, dat je daar een patroon in mag herkennen. U hoeft maar één bladzijde terug te bladeren, Marcus 5, en je komt zo'n situatie ook weer tegen. Die Jairus, weet u wel, die dat kind thuis heeft liggen en dat kind is zo ernstig ziek, de meester moet onverwijld meekomen, want als het te lang duurt, dan zal dat kind sterven. En dan zijn ze al een eind op weg naar het huis van Jairus en ineens komt die vrouw daaruit de schade opdoemen. En er komt een heel oponthoud en de Heere Jezus neemt er alle tijd voor om met die vrouw te gaan praten. En ik heb me voorgesteld, als Jairus een horloge gehad zou hebben, had hij er wel 20 keer opgekeken in die 5 minuten. En dan komt er een man uit het huis van Jairus en die zegt: val de meester maar niet langer lastig, want ik heb geen zin meer, want kind is al overleden. Komt de Heere Jezus dan straks te laat? Of bladert u een hoofdstuk verder, gemeente, Marcus 7, daar loopt een vrouw een tijd lang achter de Heere Jezus aan. En ze lijkt een tijd lang bot te vangen. Ze vraagt om hulp ook voor een kind en de Heere Jezus loopt door en ze vraagt het nog een keer en hij luistert niet. En ze zegt nog een keer: Heere, help ons toch. En hij zegt: ja, maar het is helemaal niet voor jou en het is voor de kinderen en niet voor de honden. En ze wordt nog beledigd ook en dat duurt zo'n hele lange tijd voordat hij eindelijk gaat luisteren. Is het dan te laat? Of die bekende geschiedenis in Johannes 11, die bekende geschiedenis, er wordt een boodschap gebracht van een van de vrienden van de Heere Jezus. Lazarus van Bethanië ligt ernstig ziek te bed en we zijn bang dat hij gaat sterven. Wilt u zo snel mogelijk hierheen komen, dan is er misschien nog wat aan te doen. En de Heere Jezus hoort het bericht en hij treuzelt. Zo lijkt het althans, want hij blijft zomaar een paar dagen in de omgeving waar die is in Galilea. En vervolgens gaan ze pas naar het zuiden afzakken. En eer dat ze dan in Bethanië zijn, is Lazarus al een paar dagen begraven. Is die dan te laat? Nee, dan is het precies tijd, gemeente, om de heerlijkheid en de almacht van Christus te laten schitteren. Op een manier, en dat is nou de les ook van Marcus 6, op een manier die niet zo was uitgekomen als die eerder was gekomen. Stel je voor dat Jairus de meester wel meteen naar huis had meegekregen. Wat was er dan gebeurd in Marcus 5? Dan had hij een ziek kind genezen en dat was ook een groot wonder geweest. Maar dan had hij niet een meisje wat gestorven was tot leven gewekt. En als die in Bethanië gekomen was op het moment dat Lazarus nog op zijn bed lag, had hij weer een zieke man genezen, gemeente. Hebt hij wel meer gedaan, ook een wonder. Maar dan hadden de mensen niet kunnen zien dat de Heere Jezus zo machtig is dat hij zelfs iemand die al 3 dagen in het graf ligt, met zijn stem tevoorschijn kan roepen en weer kan laten leven. En is dat ook geen vingerwijzing voor discipelen in Veenendaal? Als u zich afvraagt waar die nou eigenlijk blijft. En waarom het nou al zo ver gevorderd is. En waarom u het gevoel hebt dat hij nog niet komt. Het geldt zo vaak in het geestelijke leven, wat de discipelen ook een keer van de Heere Jezus te horen hebben gekregen. Na deze zult ge het verstaan. En als we vanmiddag in de kerk zitten en tot die zoekende mensen, die tobbende zoekers behoren, die zich afvragen of en hoe ze ooit een discipel van de Heere Jezus kunnen worden. En je klopt er al zo lang voor bij de genadetroon aan, maar je komt nooit op dat punt dat je mag zeggen, en nu weet ik het, en nu voel ik en ervaar ik die ruimte die daar is in het evangelie, zegt een van de profeten uit het Oude Testament daarom. En als die nou laat wachten en als die nou lijkt te treuzelen, zo hij vertoeft, verwijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Op zijn tijd. Op zijn wijze. Maar als die dan komt, en hij komt in dit geval naar mensen toe die hem al kennen. Dit zijn mensen die hebben al een tijdje met hem opgetrokken. Dat zijn al discipelen, bekenden, volgelingen van de Heere Jezus. Gemeente, dan doen wij in onze tekst een ontnuchterende ontdekking. Dan kunnen discipelen de Heere Jezus opeens vlakbij hebben en ze herkennen hem niet. U heeft het met mij gelezen, 2 keer al, we hebben het gehoord. Als de Heere Jezus dan eindelijk over dat water komt aanwandelen in de 4e nachtwaken, dan gaan ze tegen elkaar schudden en ze wijzen met elkaar en ze zeggen, er loopt een spook op de golf. Komt dat? Dat komt, gemeente, en misschien vindt u dat ook een onthutsende mededeling, maar dat de discipelen in dit geval niet vol met geloof zijn, maar met bijgeloof. En dat is in de tijd waarin de discipelen geleefd hebben een wijdverbreid kwaad geweest. Wonderlijk genoeg kom je er nog een ander voorbeeld van tegen in het begin van Marcus 6, namelijk in vers 14, heel andere geschiedenis trouwens, waar we Herodes zien, de moordenaar van Johannes de Doper, en als die Herodes hoort dat er een zekere Jezus van Nazareth aan het rondpreken is, dan zegt hij dat is vast een soort reïncarnatie van Johannes de Doper die ik vermoord heb. Ook bijgeloof. Maar dat is nou zo wijdverbreid geweest, gemeente, dat het zelfs in het leven van de discipelen een rol kan spelen. Die mensen geloven een geestverschijning te zien. En het is goed om op dat kwaad ook even te letten, want dat is iets wat in 2011 ook nog steeds voorkomt. Ik vertelde u net van die zendingsreis naar Rusland een paar weken geleden. Maar toen wij uiteindelijk aan het eind van het werkbezoek in het vliegtuig stapten, overigens op dat vliegveld waar later die bomaanslag plaatsgevonden heeft, en we in het vliegtuig op rij 15 zaten, en ik zat terwijl de passagiers binnenkwamen, eens dus even zo die rijen langs te kijken, toen viel mij op dat rij 13 ontbrak. Ik zeg tegen mijn buurman, rij 13 is er helemaal niet, het is 11, 12, 14, 15. Hij zegt, ja, maar dat is in verband met het bijgeloof. Wie wil er nou op rij 13 in een vliegtuig zitten? En wij hebben de neiging, gemeente, om daar een beetje onze schouders over op te halen. Net als over andere vormen van bijgeloof. Bijvoorbeeld die blaadjes in die wachtkamer waar je gaat zitten en je bladert wat in een tijdschrift of in een krant. En ineens zie je een horoscoop staan. Nou, daar geloof je natuurlijk niet in. Toch even kijken wat mijn sterrenbeeld voor deze week aankondigt. Gemeente, we kunnen daar wat lacherig over doen en wat schouderophalend over doen. Maar als je nou ziet wat in het leven van die discipelen gebeurt als ze op die golflengte reageren op de komst van Christus, dan zie je dat bijgeloof een groot obstakel is in het geestelijke leven. Dat dus heel wat anders is dan geloof. Het is een tekort aan echt geloofsvertrouwen. En wat treurig dat je dat nou ook tegenkomt bij de discipelen van de Heere Jezus. Nou, zegt iemand, dominee, maar mag ik het nou even voor die mensen opnemen in dat schip? Want kijk eens, die hebben natuurlijk wel in een hele benarde positie gezeten. En die hebben al zich heel de nacht afgetopt met die storm en met dat water. En nou zitten ze daar midden in de duisternis en tussen al dat schuim en tussen die gierende wind. En tussen die deinende baren. En daartussendoor zien ze ineens iets wits op het schip afkomen. En ze hebben voorheen toch nog nooit meegemaakt dat iemand op het water liep. Jezus ook niet. Dat zien ze nou voor de eerste keer. Vindt u het dan vreemd dat die mensen in een eerste opwelling tegen elkaar roepen, het is een spooksel? Ja, dat is maar net hoe u het bekijkt, gemeente. Want ik heb u vanmorgen gezegd, die discipelen die hebben net nog geen 6 of 7 uur geleden iets heel wonderlijks meegemaakt. Ze hebben net nog een heel duidelijk bewijs gehad van de wondermacht van Christus en waar die allemaal niet toe in staat is, toen ze er met hun neus bovenop stonden, dat hij die broden en die vissen voor zoveel duizenden mensen ging vermenigvuldigen. Als je dat hebt meegemaakt en je bent een paar uur verder en Jezus komt op je af en je ziet hem op het water staan, dan hoort het geloof te vragen, gemeente, zou voor Jezus iets te wonderlijk zijn. En begrijpt u dat om die reden Marcus in vers 52, vlak na onze tekst, een verband legt tussen die vrees van die discipelen en het niet begrijpen van het wonder van de broden. Marcus zegt, dat hadden ze wel moeten begrijpen. En dat hadden ze moeten doorzien. En daar hadden ze moed uit kunnen putten. We hebben een machtige, ja, een almachtige heiland. Maar hun hart was verhard, zegt Marcus. Ze hebben nog geen geestelijke antenne voor de wondermacht van Christus. Nou, dat is natuurlijk ook wel een les voor gelovige gemeenten. Laten de discipelen ook vandaag oppassen voor wat er allemaal aan hersenspinsels in hun eigen geest kan opkomen. Laten de discipelen deze les ter harte nemen, dat je zo dicht mogelijk bij de Heere Jezus en bij het woord van de Heere Jezus moet zien te blijven. En je niet moet laten afleiden door wat mensen zeggen of wat bijgelovige gedachten allemaal beweren. Hoe dichter we blijven bij het woord van de Heere Jezus, hoe meer zekerheid en hoe meer zielerust we zullen ervaren. Maar er zit ook nog wel een andere kant aan, Marcus 6. Want ik heb u net gezegd, het tweede punt van de preek zou zijn, Jezus bezoekt ze niet alleen, maar in dat bezoeken beproeft hij ze ook. En dan moet u er eens even op letten wat er nou gebeurt aan het eind van vers 48. Dat is heel wonderlijk. Als de Heere Jezus eraan komt, dan doet hij iets waar ze niet op gerekend hadden. Misschien dat ze daarom ook wel zo verbaasd en zo bevreesd zijn. Hij haalt hen in, zo moet u zich dat voorstellen. Want ze waren bezig om van hem weg te varen. Dus hij haalt en dwars tegen de wind in trouwens, haalt hij ze in, al lopend over de golven. Maar als hij dan de buurt van het schip nadert, stapt hij niet meteen aan boord, maar hij haalt hen links of rechts, dat weet ik niet. Hij haalt hen in op zekere afstand en hij wil hen voorbij gaan. Hij gaat, zegt dan een uitlegger, eventjes een tijdje voor de boot uitlopen. En waarom doet hij dat? Nou, Matthew Henry, de bekende Bijbelverklaarder, zegt, dat is dan die beproeving van het geloof. De Heere Jezus die toch al in de vierde nachtwaken komt, die stelt dat geloof van de discipelen nog even extra op de proef. Net zoals die bij die Canaanese vrouw gedaan heeft. En je vraagt je af, waarom duurt het zo lang? Maar dat is, zegt Matthew Henry, om het goud van het geloof beproefd uit de oven tevoorschijn te halen. Maar er is ook nog wel een andere verklaring, gemeente. Want wat doet de Heere Jezus als die op deze manier het schip inhaalt en even voorop loopt? Dan gaat hij de discipelen in feite voor in de richting waarvan hij gezegd had dat ze moesten varen. Weet u het nog? En weten de jongelui het nog? Vers 45, het begon allemaal gisteravond met dat bevel van Christus. Ze moesten aan boord en ze moesten richting Bethsaida gaan varen. En nou gaat de Heere Jezus, als die ze komt, redden komt, helpen, gaat die niet heel de operatie afbreken en zeggen, nou laten we maar terugvaren, want dit is ook geen doen. Nee, hij gaat voorop lopen. En de discipelen krijgen daarmee een preek zonder woorden dat ze hem maar hebben te volgen. En niet alleen de discipelen in Markus 6, maar ook de leerlingen van de heiland in 2011. Hoe haal je als gelovige in 2011 de overkant? De ochtendpreek zei, dat was een kwestie van gehoorzamen en als de wind opsteekt, volhouden om te gehoorzamen, wat er ook gebeurt en wat de duivel ook zegt en wat de wereld ook roept en wat je eigen hart ook influistert, maar je blijft die kant op roeien waarvan de Heere Jezus heeft gezegd dat je die kant op moet roeien. En de middagpreek voegt er nou nog wat aan toe, gemeente. Niet alleen maar gehoorzamen en volharden, maar je moet ook en je mag ook volgen. En ik zag bij de voorbereiding van deze preek ineens een lijn lopen van Markus 6 naar Hebreeën 12. U weet dat die mensen die de Hebreeënbrief toegestuurd gekregen hebben, ook van die mensen met tegenwind waren en met een hele hoop narigheid en allemaal vervolging en allemaal dingen die het geloofsleven bijna lieten inzinken. En dan worden ze bemoedigd door de Hebreeënschrijver. En waar worden ze dan vooral mee bemoedigd? En wat horen ze vooral te doen als ze die loopbaan van het geloof willen uitlopen? Hebreeën 12 vers 2. Ziende, ziet u hem lopen voor het schip? Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Gelovig leven, gemeente, dat is leven naar Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, zelfs in het water, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Nou, gemeente, heb ik te veel gezegd toen ik zei dat er ook in de stof van vanmiddag heel veel onderwijs zou zitten. En nou hebben we al een heleboel lessen gehad, kinderen. Maar het mooiste komt nou nog. Het mooiste komt nog. Want nou gaat de Heere Jezus, die daar is aankomen wandelen en die ze al een preek gegeven heeft zonder woorden, die gaat nou ook met zoveel woorden de discipelen aanspreken. En dan blijkt uit het slot van onze tekst dat hij volmaakt op de hoogte is van de nood en van de behoeften van zijn discipelen. Hij gaat ze precies geven wat ze nodig hebben. En u moet er eens op letten dat er dan in vers 50, als die dan tot hen gaat spreken, staat terstond. Zij zitten in het schip, ze stoten elkaar aan, hun ogen zijn als schotels en ze schreeuwen van vrees. En terstond, als dat gebeurt, gaat hij met ze praten. Wie zei er dat de Heer Jezus treuzelt? En dat hij te laat komt? Als die komt, gemeente, komt hij op tijd en doet hij ook meteen wat nodig is voor de zijnen. En wat hebben ze nodig? Nou, volgens het slot van vers 50 gaat hij dan zichzelf openbaren. En dat is maar een heel kort zinnetje. Ik ben het. In de grondtekst is eigenlijk nog korter. Er zijn maar twee woorden. Twee woorden die de getrouwe Bijbellezers heel bekend voor kunnen komen. Trouwens, omdat het die twee woorden zijn waar een heleboel teksten mee beginnen. Als de Heere Jezus zichzelf gaat openbaren. Als hij zegt, ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hier zegt hij het nog korter, ik ben, zegt hij. En hoort u dat, gemeente, als de Heere Jezus tegen zijn discipelen dwars door de storm heen zegt, ik ben. Hoort u dan met mij die echo van de geschiedenis waarin de Vader van de Heere Jezus ook een keer heeft gezegd, ik ben. Op de dag dat God zich in Exodus 3 ging openbaren aan Mozes bij de brandende braamstruik. Ik ben die ik ben. Ik ben dezelfde. Ik ben de getrouwe. Ik ben degene die erbij is in het leven van mijn volk. Ik ben, gemeente, wie ontmoeten we hier op het water van het meer van Galilea? Wie komt daar naar een schip vol mensen in nood? Het is de Zoon van de Vader die zichzelf openbaart en die contact met die discipelen gaat zoeken. Daar moet u ook even op letten, gemeente. Dat als die dan tot hen gaat spreken, nee, dat staat er helemaal niet in vers 50. Terstond sprak hij tot hen. Het is geen toespraak op afstand. Dan moet u opletten, gemeente. Elk woord in de Bijbel heeft zijn eigen betekenis. Er staat expres, terstond sprak hij met hen. Dat wat anders dan op een afstand wat roepen, dat is echt contact maken, dat is een gesprek starten. En daarmee zijn de discipelen vertroost, gemeente. Want met dat hij dan met ze begint te praten, hebben ze hem eigenlijk al aan boord, snapt u dat? Hebben ze eigenlijk al contact. Het tweede wat we opmerken is dat als de Heere Jezus met hen contact maakt, dat hij ze dan bemoedigt met het oog op hun roeping. Want wat is het eerste wat hij tegen ze zegt? Zijt wel gemoed. Je zou het heel eenvoudig kunnen vertalen met volhouden. En wat moeten ze volhouden? Datgene waar ze al uren mee bezig zijn. Namelijk in opdracht van hem proberen de overkant te halen met dat geroei. En dat is een heel belangrijke les, gemeente. De Heere Jezus komt hen niet in de vierde nacht waken uit die situatie halen en zegt, nou gaan we samen eerst maar eens even uitrusten en dan gaan we langzaam laten we onszelf maar terugdrijven naar het plaats waar we vandaan gegaan zijn. Nee, die opdracht, die zullen ze straks moeten afmaken. Ze moeten naar de overkant. Want wie volharden zal tot het einde, voelt u wel, wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden. Als de Heere Jezus zijn discipelen gaat opzoeken, dan gaat hij niet hun roeping afbreken, dan gaat hij ze geen werk uit handen nemen, dan gaat hij niet hen rust geven voordat ze de overkant bereikt hebben. Gemeente, dan geeft hij ze wat nodig is om in hun taak, hun levenstaak, te volharden. En het derde wat we hem horen zeggen, het allerlaatste stukje van vers 50. Als die contact met de zijnen maakt, stelt Christus zijn discipelen helemaal gerust. En alle discipelen die vanmiddag in de kerk zitten, die weten er is maar één manier waarop de Heere Jezus dat kan doen. Dat hij je persoonlijk aanspreekt en tegen je zegt wat hij tegen de discipelen zei, vrees niet. Of niet? Maar zoals hij vrees niet kan zeggen, kan het er maar één, gemeente. Ik heb wel eens gelezen dat het ook heel apart is als je dat gaat optellen, de keren dat de Heere in de Bijbel tegen mensen zegt, vrees niet. Weet je hoeveel keer dat in de Bijbel staat, jongens en meisjes? Vanaf de eerste keer in Genesis 15 dat Abraham dat te horen krijgt, tot en met Openbaring 1 waar Johannes het te horen krijgt op Patmos. Weet je hoeveel keren dat samen zijn? 366 keren voor elke dag van het jaar 1. Zelfs al is het een schrikkeljaar. En wees nou eens eerlijk, gemeente. Als je het leven van een discipel mag kennen, heb je er toch ook behoefte aan dat hij het vaak tegen je zegt. Al op het moment dat je discipel mag worden. En je voor het eerst van je leven iets gaat leren van wat zonde is. En wat schuldbesef is. En wat ontdekking aan mijn schuld is. En dat ik voor God niet kan bestaan. En dat ik het in mezelf en in mijn eigen werken en in mijn godsdienst niet meer kan vinden. En dat ik iemand anders nodig heb om mij van mijn schuld en mijn verlorenheid te verlossen. En dat de Heere Jezus in het evangelie waarin die tot mij komt, me persoonlijk wil toespreken en zeggen, en als je op mij vertrouwt, dan is heel je schuld uitgedeeld. En als je achter mijn bloed wegschuilt, dan ben je aangenaam in de ogen van mijn Vader. Vrees niet. Of als je het leven van een discipel mag gaan leiden en in die nood en in die verdrukking en in die tegenslagen terechtkomt, waar een ander misschien niks van af weet, maar elke discipel weet het precies, dat die duivel je vijand is geworden en dat de wereldlingen je opeens niet meer begrijpen, dat je mensen kwijtraakt, dat je vijandschap oproept en dat je je eigen hart ook nog eens een keer tegen hebt, omdat je van binnen een bron van wanbedrijven in je omdraagt. Hoe vaak ben je al in de kerk gekomen, gemeente? En dat je dacht, ik weet het niet meer. Ik weet alleen nog dat ik een zondaar ben. Ik weet ook nog wel dat ik vroeger gedacht heb dat ik gelovig was. Maar nou weet ik het niet meer. En dat de Heere Jezus opnieuw tegen je moet zeggen. Ik ben het. Vrees niet. Let u er even op dat de Heere Jezus dat in Markus 6... alleen tegen die mensen in dat schip zegt. Discipelen die de Heere Jezus kennen en volgen en liefhebben, die krijgen van hem te horen dat ze niet hoeven te vrezen. Dat wil dus ook zeggen, gemeente, dat we niet in het algemeen zomaar iedereen bemoedigen en geruststellen en zeggen, nou ja, als je nou maar vanavond onder de preek gezeten hebt en je hebt een beetje kunnen luisteren, dan hoef je je verder geen zorgen te maken. Als je nou het leven van een discipel niet kent, ook dat gehoorzamen aan zijn woord en het volgen van de Heere Jezus op de kruisweg, dan moeten we u niet geruststellen, gemeente, maar dan moeten we u waarschuwen. Want zulke mensen hebben juist alles te vrezen. Die moeten zich hoognodig zorgen gaan maken. Dan moet het woord zeggen, bekeert u en haast u om uw levenswil, want waarom zou u sterven? Maar als we de Heere Jezus door een waar geloof mogen toebehoren, gemeente, dan is een mens zo veilig als het maar kan. En dan tenslotte, dat is het allerlaatste. Dan krijgen die discipelen die in dat schip de Heere Jezus op zich af hebben zien komen en al die woorden tot zich hebben horen spreken, krijgen in deze ontmoeting een voorsmaak van de jongste dag. Want er komt een dag in de wereldgeschiedenis, gemeente, dat alles zal gaan wankelen. dat het duister zal worden over de aarde, dat de wereld zal vergaan en dat alles wat tot nu toe vaststond en waarvan je dacht dat staat als een huis en dat blijft zo, allemaal krakend in elkaar zal storten en alles zal deinen en bewegen en zal rondgieren net als de storm op het meer. En dat er dan ineens iemand op je af zal komen. Midden tussen alles wat krakend in elkaar stort, komt hij dan. En terwijl de wereld handen wringend zal vragen, en wie is dat? Zullen de discipelen op die dag niet meer hoeven te zeggen, het is een spooksel. Maar zullen ze hem herkennen. En zal die, terwijl hij komt met de wolken, ook op dat moment tegen zijn discipelen zeggen. Wees welgemoed. Ik ben het. Vreest niet. Gemeente, zover is het vandaag nog niet. Vanmiddag nog niet. Vanavond nog niet. Maar terwijl de kerk de tegenwind doorstaan moet en maar voortgaat met peddelen en oproeien tegen de stroom, zijn er wel van die momenten dat je er naar uitziet. En dat je ook aan de Heere vraagt, Heere, wil u me nou eens een voorsmaak geven? En zo'n persoonlijke blijk dat u van mijn situatie af weet. Heere, zeg eens tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Amen. Samen danken. Heren, wat een wonder dat u ook in een dienst als deze, omdat u de levende bent, door uw woord en door uw geest op ons af kunt komen en op de golven van onze levenszee kunt staan en ons persoonlijk zeggen dat u er bent, dat u het bent, dat u erbij bent. Dat u er vanaf wist en dat u al uw kinderen wilt toeroepen, vrees niet. Dan kunnen ze weer verder, Heren. Ze zagen er misschien wel tegenop om morgen weer te gaan peddelen. Misschien vanavond al. Het roeien vermoeid, Het land is nog ver, maar als u maar laat weten dat u er vanaf weet. En als u dan ook nog aan boord wilt stappen, dan kan het ook ineens gebeuren dat het rustig wordt. Misschien veranderen de omstandigheden wel niet, maar dat het in de ziel wel is dat de storm gaat liggen. Heere, u weet wie er vanavond behoefte aan had dat dat zou gebeuren. Wilt u het woord toepassen? En wilt u het ook zo toepassen dat de troost terechtkomt waar het wezen moet en de aansporing ook? Want als we geen discipel zijn, hebben we ons te haasten. Dan moeten we juist wel vrezen. Dan moeten we bekeerd worden. Dan moeten we ons gaan haasten om ons levenswil. Geef dat de vrucht van de prediking van vandaag deze mag zijn, dat we allemaal voor het eerst of opnieuw mogen bidden wat we straks gaan zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor, afhankelijk, gehoorzaam en volgend. Heb dank, Heere, dat u ons vandaag bij elkaar bracht en dat we samen mochten luisteren naar uw stem. Geef dat we in u eindigen, dat we elkaar maar uit het oog niet om de mens, Heere. Het gaat om u en uw stem en uw werk. Geef maar dat u overblijft en dat we over u zullen spreken als we straks naar huis gaan. Dat we zeggen, wat was de Heere goed dat hij in ons midden wilde zijn. Vergeef al het zondige, al het menselijke. Vergeef ons ongeloof en ons bijgeloof en ons kleingeloof. Schenk ons het ware geloof. Gedenk ons in de week die we ingegaan zijn. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk, ook het ambtswerk. En wilt u ons op uw tijd weer bij elkaar. Om Jezus wil alleen, die u altijd hoort. Amen. Psalm 17, vers 3 en 4 zingen we straks na de collecte. Geliefde gemeente, gaat dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u allen en hij geve u en jou zijn vrede. Amen.